We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, wel uit Efeze hoofdstuk 6. Wij zijn deze ochtend toegekomen aan Efeze 6 vers 13 tot en met vers 17. Efeze hoofdstuk 6 vers 13 tot en met vers 17. Daar lezen wij de volgende woorden. Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en, na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borsthanes van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Tot zover de schriftlezing deze ochtend. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, iemand die nog maar zojuist bekeerd is en door de Heilige Geest is wedergeboren, bevindt zich over het algemeen op een geestelijke bergtop. Hij is enthousiast, blij en dankbaar. Eindelijk heeft hij antwoord op de meest wezenlijke levensvragen als van waar ben ik en wat doe ik hier en waar ga ik naartoe? De oorsprong, de zingevingsvragen zijn in Christus compleet beantwoord. En voor zo iemand is het meestal onthutsend en ook ontnuchterend om de boodschap te horen dat het normale christelijke leven geen speelveld, maar een slagveld is. En op dit slagveld zijn bijna alle heilssoldaten wel eens gestruikeld. En of oververmoeid in elkaar gezakt. En even zoveel zijn er gewond geraakt. Het gaat hier dan ook om een buitengewoon heftige geestelijke strijd. En de apostel wil de gelovigen in Christus bewust maken van deze strijd. Dit behoort met andere woorden tot het gezonde nieuwtestamentische basisonderwijs. In Efeze 6 vers 10 heeft Paulus de gelovigen in Christus gemobiliseerd. Hij brengt de gemeente in opperste staat van paraatheid, niet voor een eventuele oorlog die komen gaat, nee, voor de geestelijke oorlog die op datzelfde moment woedt, gaande is. Het is een genadeloze, het is een niets ontziende geestelijke strijd. Het is een strijd van de boze. Van de boze, de vijand van God, tegen het genadewerk van de Here in het leven van zijn kinderen. Tegen de tijdloze normen en waarden en waarheden van de Heilige Schrift. Tegen het gezag van de Schrift. Tegen de kerk als lichaam van Christus. Tegen het Bijbels huwelijk bestaande uit één man en één vrouw. Tegen het Bijbelse gezin bestaande uit één vader en moeder en mogelijk kinderen. En ook tegen de werkgever en werknemer verhoudingen. Tegen de seksen zoals die de Heere God door de Heere God zijn gegeven als mannelijk en vrouwelijk. Samenvattend kun je zeggen dat het een strijd is tegen de door God gegeven instellingen, gezagsverhoudingen in gemeente, gezin, samenleving, in het algemeen. Het is een totale, niets ontziende oorlog. En Paulus heeft de gemeente gemobiliseerd om de strijd aan te gaan. Ja, niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest. Hij zegt, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn kracht. Het gaat om zijn sterkte, zijn macht, zijn kracht, zijn energie. Sterker nog, de overwinningskracht, de opstandingskracht van Christus is de bron waaruit wij putten voor deze geestelijke strijd. Efeze 1 spreekt over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. De overwinnings, de opstandingskracht van Christus is de bron waaruit wij putten in deze geestelijke strijd. Nou, dat wat de mobilisatie betreft. Ten tweede hebben wij met elkaar nagedacht over de briefing in vers 12. Het beoogde doel van de geestelijke strijd is weerstand bieden en stand houden. Vers 11, bekleed u met de hele wapenrusting opdat u stand kunt houden. Ook vers 13, na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Ook vers 14, houd dan stand. Weerstand bieden, stand houden, dat zijn de beoogde doelen van de geestelijke strijd. Dus niet capituleren, niet de handdoek in de ring gooien, geen deal sluiten met het rijk van de duisternis. We gooien het niet op een akkoordje met de boze, nee. We houden stand, bieden weerstand aan de druk die op ons wordt uitgeoefend in huwelijk, gezin en gemeenteleven om op te geven, om het los te laten, om de handdoek in de ring te gooien. Om op de voorwaarden van de vijand in te gaan. Om te buigen voor zijn listige strijdmethode. Nu, daarbij moet je wel weten, zegt Paulus, dat onze vijand niet bestaat uit vlees en bloed. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Het is niet je man en je vrouw. Dat denk je misschien, maar het is niet zo. Het zijn ook niet je ouders. Het zijn ook niet de buren of je collega's. En het is ook niet je broeder of zuster met wie je het wel eens moeilijk hebt. Nee, het is een strijd niet tegen vlees en bloed. Het gaat niet om een strijd tegen mensen, maar wat staat er tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van die tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Kortom, de vijanden van God zijn ook de vijanden van Gods kinderen. En Satan en zijn trawanten. Satan is de aanvoerder van de macht in de lucht. En de duistere vorst van deze wereld. En we hebben daar eerder bij stilgestaan. Het is belangrijk dat je je daarvan bewust bent. Dat in deze wereld op dit moment de Satan de vorst van deze wereld is. Nog wel. Maar dat wordt anders. En daarbij houdt onze vijand er slinkse strijdmethode op na. Hij strijdt alles behalve met open vizier. Hij bedient zich van listige, gemene, achterbakse verleidingen en verlokkingen. Hij lokt de gelovigen met allerlei mooie, verre gezichten bij de Heer vandaan, zoals hij dat ook deed in de woestijn van de verzoeking, toen de Heer Jezus de koninkrijken van deze wereld en hun heerlijkheid deed zien. Dat doet hij ook bij ons. Doe maar. Geef hem maar aan toe. Met allerlei verlokkingen, mooie vergezichten, lokt hij je en daagde je uit om de zonde te doen, om je zo bij de Heer vandaan te halen. En daarbij is hij er als een hongerige leeuw op uit, om de schapen van de kudde te vervreemden, om ze van de kudde te isoleren, om ze daar een beetje bij weg te halen, om ze vervolgens te kunnen verslinden. En dan liggen ontmoediging en moedeloosheid op de loer. Een vermoeide, gevallen soldaat is geneigd om de handdoek in de ring te gooien, om de strijd op te geven, om te capituleren. Zeg, ik heb geen energie meer. Ik heb te veel meegemaakt, ben te gekwetst. Ik ben uit, ik ben op. Ik kan niet meer. En je verdwijnt van de christelijke renbaan. Je doet niet meer mee. Nu, na de mobilisatie en na de briefing volgt nu de feitelijke wapenrusting. De feitelijke wapenrusting. En dat is de afdoende, de genoegzame voorziening van de Heer om stand te kunnen houden totdat de Heer je thuis haalt. Ook om weerstand te kunnen bieden tegen de listige verleidingen van de duivel. Maar laat me allereerst, voordat we op de tekst ingaan, iets zeggen over alle zelfgefabriceerde wapens. Want wij mensen zijn bijzonder vindingrijk om allerlei wapens te bedenken tegen de boze. Ik ga u er een aantal noemen. Die je niet in de Bijbel tegenkomt, maar die wij in de loop der tijd bedacht hebben. Nou, zoals je wellicht weet, zijn er, weet ik niet hoeveel, menselijke ideeën over hoe we ons kunnen beschermen tegen de boze. Vroeger dacht men de boze buiten het huis en de kerk te kunnen houden. Door een scherpe punt of afzichtelijke koppen en gedrochten op het dak te plaatsen. Dat zie je ook soms bij oude kerken. Dat denk je, hoe is het mogelijk? Zeg, bijna een soort satanskoppige drochten. Die in zandsteen of ander soortig materiaal zijn uitgehouden. Met de bedoeling dat de duivel daar niet komt. Het is een kolder natuurlijk. Het is bijgeloof. Het moet op de lachspieren van de boze werken, denk ik. Rond het begin van onze jaartelling gebruikten de Chinezen vuurwerk bij religieuze gebeurtenissen om boze geesten te verdrijven. Alsof de boze niet is opgewassen tegen wat knal- en siervuurwerk. Het is te gek voor woorden. Ik weet niet of je wel eens in Turkije bent geweest. Maar bijna elke toerist krijgt bij zijn bezoek aan Turkije wel ergens een blauw oogje. Het zou geluk bieden en bescherming geven tegen de boze. Het boze oog. In bijna elk huis kom je wel zo'n blauw oogje tegen. In de meeste vervoersmiddelen hangen de amuletten aan de voorruit te bengelen. Overal staan er spreuken die bescherming moeten bieden. Nou, de Bijbel waarschuwt sterk tegen deze zaken. Amuletten, talismannen zijn schijnveiligheden en ontnemen je het zicht op de Here, waardoor je langzaam maar zeker bij hem en de gemeente vandaan drijft. Ook kan het gebeuren dat je tijdens een bezoek aan Israël, misschien loop je dan wel door de oude stad van Jeruzalem, dat je over straat loopt en dat een aanhanger van de Kabbalah, de Joodse mystiek, tegen een kleine vergoeding, een paar shekel maar, een rood koordje om je pols wil binden. En dat rode koordje, dat moet je beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf. En elk jaar wordt de wol waarvan dat koordje is gemaakt naar het graf van Rachel gebracht, even buiten Bethlehem. En die krijgt die wol, wordt geladen met de onvoorstelbare energie die in dat graf aanwezig is. En daarvan worden die koordjes gemaakt en allerlei popidolen in deze wereld, allerlei artiesten dragen zo'n rood koordje tegen de vijand, tegen kwade invloeden, tegen ongelukken. Alsof de boze zich daardoor zou laten tegenhouden. Nou, je begrijpt wel, die energie komt niet van de Here, maar is direct uit het rijk van de duisternis. Daar moeten we ons verre van houden. Ik laat me geen rood koordje ombinden. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk is de crucifix, een kruis met daarop een beeld van de Heer Jezus, een beproefd middel om de boze te weren. En daarom dat je zo'n crucifix vaak boven de deur tegenkomt, dan komt de boze er niet in. Maar ook bij duiveluitdruivingen wordt er met zo'n crucifix gewerkt. Alsof de boze zich zou laten tegenhouden door een doodstuk hout en een doodstuk metaal. Een fatale onderschatting van de vijand. Het komt wat dichterbij nu. In de evangelische kring hebben we een andere variant. Namelijk die van het bloed van de Heer Jezus. Dan wordt er gezegd, joh, roep het bloed van Christus aan en de Satan zal van je vlieden, zo wordt er gezegd. Daarbij beroept men zich op Openbaring 12, waar gezegd wordt over de gelovigen uit de grote verdrukking. Zij hebben hem, dat is de draak of de Satan, overwonnen door het bloed van het lam. Zie je wel, zeggen ze dan, het staat in de Bijbel. Nou, laat me daar het volgende over zeggen. Het bloed van het lam was het enige dat redding bracht tegen de doodsengel in Egypte, die de eerstgeborene van mens en dier om het leven bracht. En zo is het bloed van het lam, Gods, de Heer Jezus, het enige dat redding biedt. Alle aanklachten van Satan ketsen af op het offer van Christus. Vanwege het offerbloed van de Heer Jezus kan de Heere God zijn kinderen vergeving schenken. En dit bloed is een eeuwige bescherming. Maar nergens in de Heilige Schrift hebben wij een voorbeeld en of opdracht om het bloed van de Heer Jezus ter bescherming aan te roepen. In charismatische kring wordt wel geleerd dat wanneer de vurige pijlen van de boze om je oren zuizen, je in tongen moet gaan bidden. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Tijdens een abnormale beurs, want het is altijd abnormaal. Een paranormale beurs. En we stonden daar met een aantal gelovigen om die mensen te waarschuwen. En dan was er een dame een charismatische gemeente en die begon hardop in tongen te bidden. Zegt, ja, dat beschermen tegen de boze. En toen kwam een van die gasten van die beurs naar buiten en die begon precies hetzelfde te doen. En die begon eruit te lachen. En ik heb het ook in andere situaties meegemaakt. Zeer nabij meegemaakt. Zonder dat het iets uithaalde. Maar stel je voor dat het wel wat had uitgehaald. Gemeente, wij moeten niet pragmatisch zijn, maar dogmatisch. De vraag moet zijn, wat zegt de schrift over deze dingen? En ook nu gaat het bij deze belangrijke vraag om een systematische doordenking van wat de Heilige Schrift over deze dingen zegt. Wat zegt Gods woord? Wat zegt de Heer? Wat zegt Hij dat wij in de geestelijke strijd moeten doen? Moeten we dan ons van een rood koordje bedienen, een crucifix? Moeten we het bloed van Christus aanroepen of in tongen gaan bidden? Waar in de Bijbel zien wij dat de apostelen of een van de andere gelovigen zich daarvan bedienen? Eigenlijk hebben we daarvan niet één opdracht en niet één voorbeeld. Door geen van deze rituelen laat de boze zich verjagen. Sterker nog, hij is er werkelijk niet in het minst van onder de indruk. Waar het mij om gaat is, broeders en zusters, luister. Dat wij als gemeente van de Heer Jezus Christus gehouden zijn aan wat de Heer daar zelf over zegt. De Heer heeft zich duidelijk en ook expliciet uitgesproken over hoe wij weerstand moeten bieden en staande kunnen blijven in deze geestelijke oorlog. En daarover lezen wij in onze tekst, vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Neem daarom, vanwege die enorme geestelijke vijandelijke overmacht die in vers 12 beschreven wordt. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden. Dat is de tweede keer dat de apostel daartoe oproept. Ook in vers 11 heeft hij opgeroepen om de hele wapenrusting van de Heer aan te trekken. Nou, die herhaling is bedoeld, zoals je zult begrijpen, om het belang daarvan te onderstrepen. Elk onderdeel van deze zesvoudige uitrusting is van zevenvoudige uitrusting, is van essentieel belang. Nou, Paulus noemt, zoals gezegd, zeven onderdelen die we altijd en overal moeten dragen. Die picobello in orde moeten zijn en in topconditie moeten verkeren. Om stand te kunnen houden is elk onderdeel van de wapenrusting noodzakelijk. En het is een denkfout. En een denkfout met ernstige consequenties. Wanneer je meent, oh, ik kan het wel alleen met het zwaard af. Of ik kan het wel alleen met het schild af. Dat is niet zo. Je hebt alle onderdelen nodig en ze moeten in topconditie zijn. Het onderhoud trouwens, ik heb een zoon die fulltime die in het leger zit. En het onderhoud, het in conditie houden van de wapenrusting van een soldaat, dat is een van zijn voornaamste bezigheden. Dat is hij eigenlijk, als hij niet aan het oefenen is of als er geen strijd is, voortdurend mee bezig. Er wordt wat afgepoetst en geolied, uit elkaar gehaald, in elkaar gezet, verbeterd. En daar wordt door de meerdere in het leger op toegezien. Het wordt gecontroleerd. Het is een van de hoofdbezigheden van de soldaat om dat in orde te hebben. Je moet er niet aan denken dat op het moment dat die strijd losbarst, wanneer het erop aankomt, wanneer de vijand voor je staat, dat je wapen weigert. Dat je wapenrusting niet in orde is. Niet alleen voor de betrokken soldaat zelf, maar ook voor zijn kameraden kan dat fataal uitpakken. En daarom dat er zo op wordt toegezien dat het in orde is. Wij hebben persoonlijk, broeders en zusters, maar ook als gemeente, diezelfde verantwoordelijkheid om toe te zien op het in conditie houden van de geestelijke wapenrusting. Niet alleen voor onze eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van de gemeente. En bij dat onderhoud moeten we denken aan het regelmatig laten terugkomen van dit onderwijs in de gemeente. Maar het betekent ook dat je in je persoonlijk leven deze waarheden, deze zeven waarheden, dat je ze kunt dromen. Dat je zoals een soldaat zijn geweer bijna blindelings in en uit elkaar kan halen. Zodat jij ook precies weet waaruit jouw wapenrusting bestaat. Dit hoort, zeg maar, in je werkgeheugen te leven. Niet in je massageheugen, maar in je werkgeheugen. U moet precies weten waar het hier om gaat. Het is bazaal, fundamenteel Bijbels onderwijs. Daarbij is herhaling de meeste van het onderwijs. Maar de herhaling hiervan is ook het eindeloos herhalen van het in elkaar, uit elkaar, zien hoe het werkt, wat het is. Het doel is weerstand bieden en staande blijven. Nu wordt hier gesproken over de wapenrusting. Vers 13. Moet u de wapenrusting dragen opdat u, vers 13, weerstand kunt bieden. Op de dag van het kwaad. Weerstand bieden op de dag van het kwaad. Wat is de dag van het kwaad? De dag van het kwaad is de dag dat de Satan begint te schieten. Dat hij zijn vurige pijlen begint op je begint los te laten. De dag van het kwaad is de dag dat de strijd losbarst. Dat is de dag van het kwaad. In Lucas 4 lezen wij over de verzoeking in de woestijn. De Satan heeft zonder enig succes de Heer Jezus op alle mogelijke manieren verzocht. En dan staat er, en toen de duivel alle verzoekingen beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Tot een bepaalde tijd. Met andere woorden, er is een dag van de verzoeking, maar er is ook een dag van op adem kunnen komen. Dat het stil is. Dat je bij kunt komen. De dag van het kwaad is de dag waarop de boze zijn aanval opent. Maar gelukkig leven wij niet voortdurend onder de aanvallen van de boze. Er zijn ook tijden van verademing. Maar zelfs dan is het nodig om die wapenrusting te dragen. Om in een staat van verhoogde paraatheid te verkeren. Om niet weerloos te zijn als het offensief van de boze losbarst. En als jullie die wapenrusting dragen, als je alle onderdelen van de wapenrusting in orde hebt, zegt Paulus, nou dan zul je staande blijven. Dan ben je ook tot op hoge ouderdom, vinden ze je in de gemeente van Christus als een trouwe soldaat. Dat wordt bedoeld met na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Na alles gedaan te hebben, wanneer je die hele wapenrusting hebt aangedaan en onderhouden hebt en weet wat het is waar het om gaat, zul je stand houden. Als de rook en de stofwolken en de kruipdampen zijn opgetrokken, zal blijken dat de christen die de geestelijke wapenrusting droeg niet ten onder is gegaan. Vermoeid, oh ja, hij kan zo vermoeid zijn, die soldaat, dat hij op zijn benen staande in slaap valt. Weet je dat gebeurt? Soldaten die staande, terwijl ze gewoon staan, vallen ze in slaap. Soldaten die compleet doorweekt zijn, nat en koud, ze vallen in slaap. Gewoon midden in het bos, waar ze ook zijn. Vermoeid, zo vermoeid als ze zijn, sommigen. En gewond, ze raken gewond. Jij raakt gewond, je wordt gekwetst. Degene die het meeste kwetsten, dat zijn je broeders en zusters. Maak je borst maar nat. Je wordt gewond, zeker. Het is een geestelijke strijd. Niet tegen vlees en bloed. Zeker. En toch hou je vol, omdat je die geestelijke wapenrusting draagt. Je houdt vol. Je wordt beschadigd, ja, maar je gaat niet ten onder. Wij beperken ons vandaag, en ik denk nu al, oh, het is veel te groot geworden. Maar goed, ik ga het toch met u behandelen. We beperken ons vandaag tot de eerste drie onderdelen van de geestelijke wapenrusting. Vers 14, houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, bekleed met de borsthanas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, ongetwijfeld heeft Paulus hierbij aan de Romeinse soldaat gedacht. Maar even, let op, het gaat hier niet om de wapenrusting van de Romeinse soldaat. Heeft u gelezen wat er staat? Er wordt gesproken over de wapenrusting van de Romeinse soldaat. Nee, al vele malen is Paulus geconfronteerd geworden met de Romeinse soldaten, positief en negatief. Nee, het is de wapenrusting van God. Mag ik je dit zeggen? De wapenrusting van de Heere God zelf wordt tot onze beschikking gesteld. Luister maar, ik citeer uit het Oude Testament, uit Jesaja 59, vers 17. Want hij, de Heere, trok de gerechtigheid aan als een harnas. Hij zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding. Hij hulde zich in de naijver als mantel. Met andere woorden, de wapenrusting van de Heer is de wapenrusting die wij mogen dragen. Met deze wapenrusting heeft de Heer de vijanden van zijn volk verslagen. En diezelfde gevechtsuitrusting van de Heer staat nu tot onze beschikking. Het gaat hier om Gods wapenrusting. 1. Houd dan stand uw middel omgord met de riem, de gordel van de waarheid. Die gordel was een bijzonder belangrijk onderdeel van de wapenrusting, daarom dat hij als eerste genoemd wordt. Die diende voor een aantal zaken. En Wilhelma heeft dat prachtig laten zien deze ochtend. Namelijk, deze riem diende daarvoor om die lange mantel die je tijdens de strijd zou kunnen belemmeren in je bewegingsvrijheid, om die mantel op te trekken. Daarbij was het een wat bredere riem als die we vanmorgen zagen. Het was een brede riem. En die gaf ondersteuning en bescherming van het middel. En ook was deze, als derde diende deze gordel als bevestigingspunt voor andere wapens, zoals bijvoorbeeld het zwaard. Nu, de Heere God wil dat wij ons omgorden met de riem van de waarheid. De gordel, de riem van de integriteit, eerlijkheid, oprechtheid, openheid. Van de Heer Jezus wordt door de profeet dit gezegd. Want gerechtigheid zal de gordel zijn om zijn heupen en de waarheid de gordel om zijn middel. Dat wordt van de Heer Jezus gezegd. De gordel om het middel van de Heer Jezus is de waarheid. Diezelfde gordel moeten jij en ik dragen. Het is trouwens niet toevallig of willekeurig dat de wapenrusting hiermee begint. Integendeel, onze eerste en voornaamste vijand is de duivel, die door de Heer Jezus wordt weggezet als leugenaar en vader van de leugen. We hebben dat ook bij het kindermoment gehoord en dat moet je keer op keer horen. Liegen en bedriegen en jokken, dat is duivelswerk. Waar iemand niet open, eerlijk en transparant is, geen waarheid spreekt, dan geef je de duivel een voet, dan geef je hem als ware een stukje grond in je leven van waaruit hij zijn aanvallen kan lanceren. Het eerste onderscheiden kenmerk van de ware gelovige in Christus is dat hij waarheid spreekt en dus breekt met jokken en met liegen en bedriegen. Hij liegt niet langer tegen zijn vrouw. En zij liegt niet langer tegen hem. Ouders liegen niet tegen hun kinderen en kinderen niet tegen hun ouders. Gemeenteleden liegen niet tegen elkaar en niet tegen de oudsten van de gemeente en andersom. Je liegt niet tegen je werkgever en je liegt niet tegen je werknemer. Wij zijn als eerlijke mensen bekend die de waarheid spreken. Het is het eerste onderscheiden kenmerk van een gelovige in Christus, dat hij breekt met de leugen. Een leugentje in nood is voor ons geen optie. Een leugentje om best wil werkt het tegenovergestelde uit, namelijk niet het beste, maar het slechtste. Weet je, de eerste zonde die in de Bijbel genoemd wordt, weet je welke zonde dat is? Dat is de zonde van het liegen. Satan liegt Eva voor, je zult als God zijn, kennende goed en kwaad, maar was niet als God. Het was een leugen. De laatste zonde die in de Bijbel genoemd wordt, weet je welke zonde dat is? Het liegen en bedriegen. De Bijbel zegt, buiten het hemels Jeruzalem zijn de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Dat is de laatste zonde die genoemd wordt. Het is de eerste zonde in de Bijbel, de laatste zonde die genoemd wordt. Het is de eerste zonde waarvan melding wordt gemaakt in de eerste gemeente. Ananias en Sapphira die liegen tegen de apostelen en liegen tegen de Heilige Geest. Je weet hoe het met hen is afgelopen. In Efeze 4, bij de profielschets van het normale christelijke leven, wordt deze als eerste, de christen wordt als eerste opgeroepen. Breek met de leugen. Breek met de leugen. Het is een destructieve, satanische kracht. En doe je dat niet, want in diezelfde context staat, geef hem geen voet. Geef hem geen voet. Geef hem geen plaats in je leven om op te staan. Want dat doe je met de leugen. De Bijbel zegt, bekleed u met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom, omdat je de nieuwe mens bent geworden, de leugen af. Spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Satan is de vader van alle leugen en bedrog. Als je liegt en bedriegt en jezelf anders voordoet, doe je voorkomen alsof hij je geestelijke vader is. Ik heb dat hier eerder gezegd. Maar op zondag beleid je Christus als de weg, de waarheid en het leven. Je staat voor de waarheid, je beleidt de waarheid. En op zondag of op maandag is er in je bedrijf, op de werkvloer of in relatie met mensen, het ene na het andere leugentje. En is de non-verbale boodschap in het rijk van de duisternis dat jij niet een kind van de waarheid van God bent, maar dat je een kind van de leugenaar bent, want je liegt en je bedriegt. Je doet je anders voor. En daarmee wordt het getuigenis van de Heer Jezus Christus en zijn naam te schande gemaakt en ontkracht. In de schrift wordt deze zonde keer op keer als eerste genoemd. Hou dan stand, uw middel om God met de waarheid. Dus als mama vraagt, heb je een koekje genomen van de schaal? Dan zeg je als jongen of als meisje, zeg je, ja mama, dat heb ik gedaan. Mocht dat? Nee mama, dat mocht niet. Dan ben je eerlijk, je jokt niet. Jokken is lelijk. Nou zijn wij allemaal geneigd om te jokken. We zijn allemaal aardsleugenaars. Papa's en mama's en hun kinderen. Maar in onze gezinnen is het zo belangrijk dat we tegen afspraken met elkaar om eerlijk te zijn, om waarheid te spreken en daarmee licht te brengen in huwelijk, in gezin en in de gemeente en in ons hele leven. Waarheid, dat is licht. Daar zal de duisternis wijken. De Heer wil dat wij ons aan die waarheid toewijden, zodat we de tegenstander tegemoet kunnen treden met een vrij en onbelemmerd geweten. Zonder een vrij geweten zal de Satan ons overrompelen. Hij zal ons onderuit halen. Gemeente, ga recht door zee. Dan struikel je over die kleding waar we het over hadden. Bedenk ook dat de gordel het zwaard vasthoudt. Ik kom daar, zo de Heere wil, volgende week nog uitgebreid over te spreken. Maar het is niet te scheiden van de gordel. Het zwaard van de geest is het woord van de waarheid om stand te kunnen houden. Zullen wij, zoals we dat ook al eerder gehoord hebben bij het kindermoment, zal het woord van Christus rijkelijk in ons moeten wonen. Weet u, je kunt de indrukwekkende intellectuele algemene ontwikkeling hebben. Maar het zal je niet helpen, geen sikkepit zal het je helpen om staande te blijven in de geestelijke strijd. Wanneer de brandende pijlen uit het rijk van de duisternis om je oren suizen, komt het erop aan of je in de waarheid daarmee in het licht leeft. Om je in de geestelijke strijd vrij en onbelemmerd te kunnen bewegen, moeten wij ons omgorden met de waarheid. We staan onder bevel van de God van alle waarheid. Weet je dat? De Bijbel dat zegt. De Bijbel spreekt over God als de God van de waarheid. De Heer Jezus is de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. En de geest leidt in alle waarheid. Dat is de eerste vereiste om stand te kunnen houden en weerstand te kunnen bieden. Is er leugen in je leven, dan wordt je hele wapenrusting, alles wat er verder in je leven aanwezig van is, ondermijnd en verzwakt. Ten tweede, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Het borstharnas van de gerechtigheid. Nou, daar kun je denken aan een kogelvrij vest. Kogelvrij vest. Ken je dat, een kogelvrij vest? Dat ze op je schieten. En die kogel raakt niet je lichaam, maar die komt in dat vest terecht. Zodat je krijgt er wel een klap van. Maar je wordt er niet door gewond. Een kogelvrij vest, het borstharnas. Dat bedekt de meest kwetsbare onderdelen van het lichaam. En zonder dit pantser zou niet één weldenkend soldaat zich in de strijd begeven. In zijn tweede brief aan de Korintiërs spreekt Paulus over de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Als eerste zou ik hier willen wijzen op de toegerekende gerechtigheid van de Heere Jezus. Gemeente, broeders en zusters, nadat wij uit genade door het geloof vergeving ontvangen hebben van onze zonden, en nadat wij gereinigd zijn van alle ongerechtigheid, wordt ons om niet de gerechtigheid van Christus toegerekend. Wij worden bekleed met zijn volmaakte leven, alsof wij zijn leven geleefd hebben. En deze positionele, toegerekende gerechtigheid wijst daarop dat de Heere God ons in Christus als rechtvaardig / onschuldig beschouwt. Er zijn geen aanklachten meer. Het gaat hier om een verklaring van totale juridische schuldeloosheid. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons beschuldigen? Het geïmpliceerde antwoord is dat niemand een bewijsstuk heeft om ons aan te klagen. Maar wie zal ons beschuldigen? O, Satan heeft er een handje van om je te beschuldigen. Je leefomgeving heeft er een handje van om je te beschuldigen, om oude koeien uit de sloot te halen. Mannen en vrouwen die dat in het huwelijk naar elkaar doen, ouders en kinderen. Die dat naar elkaar, broeders en zusters, die oude koeien uit de sloot halen. En daarbij zijn er allerlei innerlijke bijpraters in een mensenhart die ons aanklagen. En die zeggen, oh, kijk eens naar je leven. Heb je het weer gedaan? Heb je weer vuilak? Heb je weer naar die beelden gekeken? Oh, hou jij je maar niets in het hoofd. Jij, een kind van God, geen denken aan. Je leven is één grote aanklacht. Kijk eens naar jezelf. Je hebt het je allemaal ingebeeld. Jij, een christen. Als jij een kind van God zou zijn, oh, dan zou je dit niet denken en niet doen en niet zeggen. Jij bent echt geen kind van God. Daar komt heel wat anders voor kijken. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Begrijp je wel hoe belangrijk het is dat je weet dat je gerechtvaardigd mens bent? Dat je die verklaring van onschuld ontvangen hebt? Begrijp je hoe belangrijk, hoe wezenlijk dat is? Hoe je dat in de vrijheid plaatst? Om de boze en zijn handlangers hebben geen poot om op te staan. Geen aanklacht houdt meer stand. Elke gelovige is door de Heere gerechtvaardigd, vrijgesproken. En als kinderen van God moeten wij leren om onszelf te zien in het licht van deze toegerekende gerechtigheid van Christus. Daar moeten we als gemeente ook onvermoeibaar over spreken. Zou ik jou nou vanmorgen een vraag mogen stellen? Ben jij een gerechtvaardig mens? Ben jij een gerechtvaardigde man, een gerechtvaardige vrouw? Een gerechtvaardigde zondaar? Mag je dat van jezelf weten? Mag je dat tegen jezelf zeggen? Als je 's ochtends in de spiegel kijkt, je bent een gerechtvaardigd mens. Niet omdat je daar recht op hebt, niet omdat je dat verdiend hebt. Maar enkel alleen omdat Christus in jouw plaatsen voor jouw zonde gestorven is. En de Heere je wedergeboren heeft doen worden. Heb jij die verklaring van onschuld mogen ontvangen? Weet u, buiten Christus gaat een mens voor eeuwig verloren. Weet je waarom? Omdat onze zonden ons worden toegerekend. En die zonden veroordelen ons als wetsovertreder. Als onrechtvaardige misdadiger. Zelfs al heb je je hele leven maar één zonde gedaan, dan is deze ene zonde genoeg om jou rechtvaardig te veroordelen tot de eeuwige duisternis. De Heere zegt, wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Je kunt jezelf, met andere woorden, onmogelijk rechtvaardigen voor een driemaal heilige God. Hoeveel religieuze, kerkelijke, medemenselijke of filantropische goede werken je ook gedaan hebt, de optelsom daarvan schiet voor eeuwig tekort, omdat je zonder schuld ten opzichte van je schepper altijd groter is. Je kunt het onmogelijk gladstrijken. Er is maar één weg. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg. Alleen wanneer het volmaakte, zonderloze leven van Christus ons wordt toegerekend. Alleen dan kunnen we gerechtvaardigd worden. En daarvoor is het nodig dat je onder de prediking van het evangelie van God je zonder schuld erkent en beleidt en gelooft dat de Heer Jezus in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Hij heeft jouw zonder schuld betaald. En op hetzelfde moment dat je daaraan wordt ontdekt en je vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, wordt zijn volmaakte zonderloze leven volgens het recht van de hemel jou toegerekend. Dat is iets wat de Heere doet. Het is uit hem dat u in Christus Jezus bent, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid. Nou, dat wat die positionele gerechtigheid betreft. Nou, in onze tekst gaat het evenwel om de toegepaste gerechtigheid. De alledaagse of de praktische gerechtigheid. Met het borstharnas van de gerechtigheid bedoelt Paulus op de eerste plaats de praktijk. De praktijk van de gerechtigheid. Dat wil zeggen dat we gerechtigheid gaan doen in ons leven. Vanuit die gerechtvaardigde staat ga je gerechtvaardigd leven. Ga je de gerechtigheid doen. Wat is gerechtigheid? Dat is heel eenvoudig. Gerechtigheid is alles wat in overeenstemming is met het woord, de wil en het wezen van God. Dat is gerechtigheid. En vanuit die gerechtvaardigde staat ga je daarna leven. En in zo'n leven heeft de Satan geen invloed. De Satan is niet opgewassen tegen de gerechtigheid van Christus en rechtvaardige daden in het leven van een gerechtvaardigd mens. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Ik sluit af. Heel kort. Met een derde punt. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Elke soldaat weet hoe belangrijk zijn schoenen zijn. De schoenen die worden keer op keer op keer gepoetst. En dan is het zo dat als de overste, ik weet niet precies wie dat doet, maar komt en hij ziet dat een van die kistjes, die schoenen van de soldaten, niet zijn gepoetst, niet glimmen, dan zal hij het opnieuw moeten doen. En glimmen ze nog steeds niet, dan doet hij het weer en weer en weer. En dan gaat het er niet om dat ze glimmen, maar dat leer soepel is. Dat leer moet soepel zijn. Waarom? Omdat als er eindeloze tochten gemaakt worden, met zware bepakking op de rug, en door allerlei soorten landschappen wordt gegaan, dan moeten die schoenen goed zitten. Die moeten niet knellen. Die moeten soepel zitten. En die moeten ook zoveel mogelijk waterbestendig zijn. Nou, daarom staat er de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Waarom? Zodat je onderweg geen problemen krijgt. Als christenstrijder moeten je voeten geschoeid zijn met het evangelie van de vrede. Paulus zegt, wij hebben vrede met God. Wij hebben vrede met Gods kinderen. En ten derde, zegt hij, hebben wij de vrede van God. Vrede met God, vrede met Gods kinderen. En de vrede Gods die in onze harten regeert. Die onze gedachten en onze harten bewaak. Dat is een stabiele, rustige, innerlijke kalmte. Het evangelie van de vrede. Terwijl alles om ons heen als een malle molen in een dodelijke vaart naar het einde raast, regeert de vrede van Christus in ons hart. Daarom dat als er nationale rampen zijn of aanslagen, dan zie je die christenen schitteren. Die raken niet in paniek of overspannen, want die weten God zit op de troon. Het evangelie van de vrede, het evangelie van de vrede regeert in hun leven. En elke stap die wij voorwaarts doen, doen wij in die vrede. Maar het zijn wel schoenen. staat er. Het zijn schoenen van vrede. En het is bedoeld dat wij dat evangelie in onze leefomgeving uitdragen. Dat we stappen zetten met het evangelie van de vrede naar onze naasten toe. Het gaat hier om de bereidheid om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Om ons onverschrokken en enthousiast uit te spreken voor Jezus, onze Here. En die gekruisigd en opgestaan. Zowel profeet als apostel zeggen hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede nieuws verkondigen. Hier worden wij herinnerd aan de grote opdracht om het goede nieuws dichtbij en ver weg te verkondigen. Nou, daarom dat het schoenen zijn. De aanvallen van de boze hebben onder andere de stagnatie of in ieder geval de vertraging van het evangelie van de vrede tot doel. Als maar voorkomen kan worden dat die heilsboodschap uitgaat in deze wereld. Daartoe probeert de duivel de gelovigen te intimideren door vervolging, door het Bijbels christendom voor te stellen als idioot, als in strijd met het gezonde verstand, als achterhaald en niet meer van deze tijd. De Satan probeert jou weg te zetten als een provinciaaltje, een onontwikkelde zielepiet. Iemand die het eigenlijk die het niet helemaal op orde heeft. Maar wanneer de christen zijn voeten geschoeid heeft met de bereidheid om het evangelie door te geven, kan de duivel niets beginnen. Getuigende christenen zijn dikwijls standhoudende christenen. Als je van de Here getuigt, dan wil je ook voor hem leven. Anders is het een farce. Sterker nog, het is de hoogste roeping van de kerk en van ieder individueel christen om met een heilige ijver het goede nieuws van Jezus Christus te verspreiden. Thuis en tot aan de einde van de aarde. Laat niets je, luister goed, laat niets je daarvan weerhouden. Spreek enthousiast over de Heer Jezus dichtbij en ver weg. Uw middel om God met de waarheid. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Tot zover deze eerste drie onderdelen van de geestelijke wapenrusting. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.